Middels 5 weken geleden zijn we begonnen aan onze serie over de wederkomst. En vandaag zitten wij in het laatste deel daarvan. En even in vogelvlucht, waar we geweest zijn. We zijn begonnen door te zeggen van de wederkomst gaan 2 dingen hand in hand. Enerzijds het niet veroordeeld worden van de bruid en anderzijds het oordeel wat of dat aan het einde gaat plaatsvinden. We hebben gekeken een paar weken lang naar wat feitelijke dingen. Dat waren de eerste 3 weken. Het ging over hoe ziet dat er dan uit of wanneer gebeurt dat dan. En dat is niet een moment op de kalender, maar als de volheid van de tijd is. We hebben gezien naar hoe gebeurt het dan. En vervolgens hebben we gekeken de 3e week naar wat gebeurt er dan bij de wederkomst. En toen zijn we begonnen met wat houdt het dan in voor ons. En we hebben gezien dat het gaat over een verwachtingsvol leven, waarin we het uitzien en het verwachten in ons dagelijks leven mogen verweven, mogen bouwen met datgene wat dat eeuwigheidswaarde heeft. En dat er ooit een louterend moment zal zijn waarop dat zichtbaar zal worden wat eeuwigheidswaarde had en wat niet. En vorige week hebben we stilgestaan bij wat gebeurt er nou met het kwaad. En je hebt gezien hoe God het kwaad niet onbesproken laat, de bron van alle kwaad straft. En misschien nog wel het mooiste van dit alles, hoe de dood zal sterven, ten onder zal gaan aan haar eigen furie. En hoe slechts hen die zich vasthouden aan datgene wat hij zal vernietigen, het kwaad, ook persoonlijk de straf zullen ervaren, omdat Jezus dan zal zeggen van, ik heb het voor je gedragen, maar als je dat niet wil, geef ik het terug aan degene bij wie het hoort. En dat we onze eigen consequenties zullen dragen. En vandaag. Vandaag komen wij bij de grande finale. En vaak als mensen spreken over de wederkomst, of als we spreken over het einde van deze wereld, dan komen dingen als vernietiging, rampspoed en dat soort dingen naar voren. En toch is dat niet waar of dat de Bijbel mee eindigt. De Bijbel eindigt met een fantastisch plaatje over waar onze toekomst ligt. En met een mooie, doorzicht op wat is dat de eeuwigheid voor ons in petto heeft. De Bijbel eindigt met een nieuwe heilige stad die bruist van leven. Een stad die zich klaarmaakt voor de bruiloft van het Lam. En uiteindelijk zal die bruiloft leiden tot het eeuwige leven, de eeuwige nabijheid bij God. En vandaag gaan we hier op inzoomen en kijken wat houdt het nou precies in. En welke dingen staan daar nou over in de Bijbel? En we gaan inzoomen op een deel van Openbaring 21 en een stukje 22. En ik weet niet hoe het met jullie is. Ik dacht vandaag, ik heb al een poosje geroepen. Ik denk dat ik aan een serie van Openbaring ga beginnen. Dat ga ik na de zomer ook absoluut doen. Want de schoonheid van dit soort dingen heeft me heel erg positief beïnvloed over Openbaring. Ik heb het altijd een beetje voor me uitgerold als moeilijk en ingewikkeld. Het is ook ingewikkeld. Maar wel, wat een rijkdom en schoonheid zit hierin. Dus ik moet je zeggen dat ik zelf aan deze serie ook wel het plezier om verder te gaan in Openbaring overgehouden heb. Openbaring 21. We beginnen bij vers 1 en we lezen tot vers 7. Ik lees uit de NBV-vertaling vandaag. Ik zag, en dat is Johannes aan het woord, hè, want aan hem wordt de openbaring gegeven. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. Daar zit je dan met je zeilboot, Peet. Sorry. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hun zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. En wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Prachtige tekst, vind je niet? Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij die op de troon zit, zegt, zie, alles maak ik nieuw. En ik heb dit al een keer zijdelings aangetipt, maar ik ga dat nog een keer zwaar onderstrepen vandaag. Hier staat niet, zie, alles wat of dat niet voldoet, zal ik vervangen. Hier staat, alles wat is, zal ik nieuw maken. Dat betekent niet dat er een totale vernietiging komt en dat er een vervanging komt. Hij maakt wat er al is en wat in vervallen staat terecht is gekomen, nieuw. En het woord wat hier staat is kainos en dat betekent primair nieuw met betrekking tot de vorm. En dus niet tot betrekking tot de oorsprong. Maar is daar dan verschil in? Jazeker. Want als ik zeg nieuw, dan is het ook een nieuwe oorsprong. Dat is vervangen. Het oude is klaar, dat gooien we weg. En ik maak iets totaal nieuws, wat of dat het oude, wat we zojuist weggegooid hebben, vervangt. Dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is, datgene wat of dat is, zal ik nieuw maken, vernieuwen, in nieuw staat terugbrengen, in een nieuwe vorm, en dat is namelijk de vorm zonder enige vorm van gebrokenheid, zonder enige vorm van verval, zonder enige vorm van gebrek. Kun je er iets bij voorstellen? Vast niet. Maar één ding weet ik wel, zo was het ooit vanaf het begin af aan ook bedoeld. En God zegt, alles zal ik nieuw maken. En het is prachtig om te zien dat dit woord komt vanuit hem die op de troon zit, die dus ook de autoriteit en de macht heeft om dit te doen. Sterker nog, die alles wat is ooit geschapen heeft. Toch? Wat hij eigenlijk zegt is, alles wat van mij is, wat ik al tot stand gebracht heb, zal ik een nieuwe vorm geven. En daar zal ik alle gebrokenheid en alle gebrek en alle verval van afstrippen. En het nieuw laten schitteren in een vorm die deze wereld nog niet gekend heeft. Want weet je, als we kijken naar hoe het ooit bedoeld is, dan speelt dat zich af in de Hof van Eden. Punt. Daar komt verval. Alles wat daarna ontstaan is en alles wat dat de wereld kent zoals wij die vandaag kennen, heeft nog nooit een niet vervallen staat gekend. Het is allemaal uit de zondeval voortgekomen en na de zondeval ontstaan. En de schepping in zichzelf was perfect, maar is aan de zondeval, door de zondeval aan gebrek en aan verval onderhevig geworden. En dat betekent dat niets wat je om je heen ziet, de staat heeft die het zou moeten zijn, hebben. Kun je dat voorstellen? Weet je, Marianne en ik zijn enorme natuurfanaten. We houden van mooie dingen in de natuur en zoeken die ook graag op. En als je dan de schoonheid ziet in de natuur, in bloemen of in bepaalde dieren, dan kan je haast niet voorstellen dat dit niet al een perfectie heeft. Maar niets van wat je ziet heeft de perfecte staat zoals het ooit bedoeld is. Alles wordt namelijk oud. Heb je het al ontdekt? Niet, moet je brood op de aardig laten leggen met de zak open. Hè? Dan kom je er heel snel achter. Alles wordt oud in dit leven. Dieren worden oud en komen op een moment in een gebrekkige staat. En afhankelijk van waar je staat in de voedselketen, word je dan opgevreten of niet. Hè? Dat is een beetje hoe het werkt. Maar hier staat dat hij alles wat is nieuw zal maken in een nieuwe vorm. En dat betekent dat er een einde komt aan de wereld die wij nu kennen. Dat betekent niet een totale vernietiging, maar dat betekent een einde aan de realiteit die nu voor ons de normale realiteit van het leven is. En dit zit verder verweven in dan je denkt. Als je iets aanschaft, een huisdier, bereken je hoe lang die ongeveer meegaat. Toch? Ja, we zeggen jongens, het is een commitment voor 10, 15 jaar. En de eindigheid ervan staat vast, terwijl die pup nog aan je stoelpoten zit te vreten. Maar de eindigheid staat vast. Moet je je voorstellen dat er een wereld komt waarin eindigheid helemaal niet meer vaststaat. En waarin alles een perfectie heeft zonder dat er verval of eindigheid in komt. Dat is wat Jezus hier zegt. Hij zegt, alles wat is zal een vorm krijgen die jij nog nooit gezien hebt. Want al het oude zal stoppen en ik zal het vernieuwen binnen de fantastische perfectie zoals het ooit bedoeld was. Schitterend om mee te maken. Wat hij eigenlijk zegt is, dit is geen totale vernietiging, dit zal een louterend proces zijn. Denk even van 2 weken terug, de loutering waarin met vuur, hout en stro en dat soort dingen weggebrand wordt. En waarin alleen wat van waarde is over zal blijven en zal schitteren. Dat is het proces waar de Bijbel het over heeft. Met als gevolg een schepping die vernieuwd, herstelt en gelouterd is, vrij is van verval. En als je dat goed bekijkt, ligt het ook helemaal in lijn met wat er bij de wederkomst met de mens gebeurt. Die is al voorbijgekomen. Er wordt geen totaal nieuw individu. Maar op het moment dat de wederkomst komt, is er een vernieuwing in ons die het verval en de tijdelijkheid en de gebrokenheid in stand op zal heffen. En het is prachtig om te zien dat dezelfde mens die door de wederkomst verheven wordt in een verheerlijkte staat, zal leven in een schepping die hetzelfde zal ondergaan. En Paulus spreekt hier trouwens vrij duidelijk over in Romeinen 8. En wij lezen vaak alleen de eerste verzen van dit stuk. Maar lees eens even met me mee een klein stukje verder. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Meestal stoppen we hier. En deze citeren we vaak. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. En daar komt hij. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. Hier staat het zwart op wit. Er komt een moment dat de schepping zelf, niet alleen de mens die daarop rondloopt, maar de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van vergankelijkheid. Uit alles wat verval kent. En dat is waar Openbaring het over heeft. En zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Dus datgene wat wij ontvangen, dat zal de schepping ook ontvangen op het moment dat dat herstel plaatsvindt. En dan zegt hij, wij weten dat de hele schepping, niet alleen wij, niet alleen het menselijk ras, alles wat je om je heen ziet, dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de Heilige Geest hebben ontvangen. Dit is een voorschot op de perfectie. God zegt van, ik zal in je wonen met mijn geest, daar zal ik je leiden, daar zal ik je doorzicht geven. Dat is waar of dat ik de Vader aan je openbaar, dat is waar ik je toekomst aan je openbaar. Dat is waarin ik je verzeker van datgene wat of dat er in Christus voor jou klaar ligt, hè. Dus daarin wordt het verbond in ons verzekerd en de Heilige Geest spreekt tot ons en zegt, dit is een voorschot op het volkomen wat ooit gaat komen. En wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring van de kinderen van God, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Ik ken die verzuchting. Dat je denkt, ooit kosten dingen minder moeite, zo'n 30 jaar geleden, dan dat ze nu kosten, zo af en toe. En heb jij dat niet? Ah nee, oké, ik denk, dan moeten we praten, Kees. En ooit komt de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Een zuchtende schepping wacht er niet op om vervangen te worden door een betere variant. Als dat wel zo was, is de hele geschiedenis en de hele wandel met God van de mensheid totale onzin geweest. Ik bedoel, als God zegt van ja, wat ooit geweest was, daar stoppen we mee en dat gooi ik weg en ik begin overnieuw, had ik dat, als ik hem was, gedaan voor ik mijn zoon stuurde en voordat hij gekruisigd werd. Toch? Zeg, jongens, sorry, jullie hebben het geprobeerd. Ik heb jullie in Noach nog een tweede kans gegeven. Het is weer misgegaan. Ik ben klaar met deze wereld. Die schiet ik uit het universum en ik begin overnieuw. Nee, God zegt, wat ik ooit begonnen ben, dat maak ik af. En het verval wat er ingekomen is, doordat de mens die creatie hoorde te beheren namens God, hè, onder zijn gezag hoorde te brengen, doordat de mens gezegd heeft, we gaan het lekker zelf doen en we willen niet langer verbonden zijn met God de Vader als onze bron van leven, daardoor is er verval ingekomen en God zegt, ja, dat ga ik herstellen. Want ik maak af waar ik aan begonnen ben. Een zuchtende schepping wacht niet om vervangen te worden, ze wacht op de bevrijding. En ze gaat in het hier en nu gebukt onder de gebrokenheid als gevolg van de zonde. En net als de mens verwacht ze op de verlossing die haar schepper zal brengen. En dan staat er een stukje verderop, en daar gaan we zo komen, dat hij het sterfelijke bestaan en de vloek die daaraan te grondslag legt, volledig op zal heffen. Ik vind het zo mooi. Even terug naar Openbaring, want dit was een gratis zijpaadje. Als je kijkt wat hier staat, heb ik het in de presentatie ook dik? Ja, dit vetgedrukte stuk gaan we het over hebben. Dan staat er, God zal zelf onder de mensen wonen. En dat zal hij niet doen in een soort verafschaduwing, een ark, achter een dik gordijn, of een tempel met een heilige der heiligen, of een geest die in ons woont, die je niet ziet, maar die er wel is, als hun God. Gewoon God, God in de volheid van hoe God God is. Zal onder ons wonen. Kan je dat voorstellen? Dat je onderweg bent op straat en dat je de Almachtige tegen het lijf loopt. Ja, dat is wat hier staat. En dan niet met een sluier en dan niet met een bedekking en niet met allerlei systemen die jouw onheiligheid dichtbij zijn heiligheid kan laten komen, maar in een totale, absolute gelijkheid. Niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat hij ons daarvan alle sterfelijkheid en van alle vloek die er aan ons kleeft zal bevrijden. En dat je op straat loopt en dat je daar de zoon tegenkomt, gewoon in persoon. Ja, Mart, dat hebben ze toch al meegemaakt toen hij op aarde rondliep? Ja, dat klopt, maar toen was het volledig mens. Daar zal hij in al zijn luister rondlopen en wij zullen bij hem zijn. Ik weet niet, dit is toch fantastisch? Tenminste, ik vind dit fantastisch. En weet je wat nou zo mooi is? Dit was Gods hart vanaf het begin. Want mag ik je even mee terugnemen naar Genesis? Daar wandelt de Vader met Adam in de avondkoelte. En daar staat niet dat daar een muur tussen zat, of een sluier overheen hing, of een dik gordijn tussen hing. Of dat Adam eerst door reinigingsrituelen heen moest voordat die ontmoeting plaats kon vinden. Of dat de Heer zegt, ik loop aan die kant van de heg en jij aan deze kant, want je kan niet in de buurt zijn van mijn heiligheid. Dat is vanaf dat moment nooit meer zo geweest, maar zo was het wel bedoeld vanaf het allereerste begin. Hier ging Gods hart naar uit toen hij de mens maakte. Laat ons mensen maken. Mensen naar ons beeld En de drie-eenheid verlangt naar de interactie met de mens en naar een intimiteit, zoals vrienden die onderling hebben zonder barrière. Ik weet dat ik vrije toegang heb tot de troon van genade. Hebreeën zegt het. We hebben erover gepreekt. Ik weet dat de geest in mij de Vader openbaart. Ik weet dat ik door hem vrije toegang heb. Ik weet. En toch heb ik soms periode in mijn leven dat de hemel van koper lijkt. Ken je dat? Dat je denkt, Heer, ik weet dat u er bent, maar ik weet het, maar ervaren doe ik het niet. Er komt een tijd dat al dat soort dingen wegvallen. Dat iedere barrière wegvalt, dat iedere niet zeker weten wegvalt. Dat je zegt van jongens, daar waar of dat ik langs de rivier van leven wandel, in de schaduw van de levensboom kom ik zo op, zit, van de vruchten daarvan pluk. Komt de Almachtige naast me zitten en hij eet een appeltje mee. Kan je het je voorstellen? En weet je, dit is ook meteen de climax van Openbaring. Als je Openbaring leest over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dan lijkt de climax naar de pracht en praal te gaan. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik dat dan lees, dan maak ik daar een plaatje van. Parelen poorten met fundamenten van amethyst, met jaspis. Ik vind dat een heel hoog kitschgehalte hebben. Ja, sorry, ik ben er niet van. Ik zie dat dan denk ik, nou. En dan gouden straten. Ja, dat. En dan denk ik, wat Johannes doet is, hij probeert in superlatieve, menselijke superlatieve, de schoonheid te omschrijven die hij ziet. En voor je het weet, lijkt die schoonheid en de pracht en praal de climax te zijn. Maar weet je, die schoonheid is slechts het gevolg van de aanwezigheid van hem die de bron is van dit alles en die door zijn aanwezigheid deze schoonheid simpelweg afdwingt om te zijn. Ik geloof niet dat God in die fase zegt van nou, dan gaan we eerst eens even een gouden straat aanleggen. Weet je, die perfectie wordt afgedwongen doordat hij die perfect is aanwezig is. En de schoonheid wordt afgedwongen te zijn doordat de bron van schoonheid opnieuw de centrale plaats krijgt. En daar waar iedere vorm van verval niet meer aanwezig kan zijn, komt een schoonheid die wij nog nooit gezien hebben tevoorschijn. En de climax zit hem niet in de schoonheid. De climax zit hem in de aanwezigheid van de Almachtige. De bron van dit alles. En in een aanwezigheid die voor jou en mij benaderbaar is, zoals we elkaar benaderen en elkaar aanspreken. Er is koffie. Nee, er is meer. Weet je? En nog even terug naar Gods hart. Hè. Gods hart gaat hier vanaf het begin vanuit. Hij wandelt met Adam in de Hof van Eden. Als het dan misgaat en zijn volk roept het uit, dan zegt hij, oké, ik ga een verbond met jullie aan. En dan tabernakelt hij onder het volk, zegt hij, ik wil onder jullie wonen. Ja, nee, bouw een tent en ik zal onder jullie wonen. En de aanwezigheid van de Heer is daar dag en nacht zichtbaar. En als het volk zichzelf settelt in het beloofde land, dan wordt de tijdelijke tent de tempel, waar precies hetzelfde gebeurt. En God zegt, ik wil onder je wonen, ik wil onder je wonen, ik wil onder je wonen. En dan komt de climax voor ons hier, wat is dat de geschiedenis veranderd heeft, als God zelf naar deze wereld komt. God wordt mens, Immanuel. God met ons, want ik wil onder je wonen en ik wil bij je zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En als dat gebeurd is, dan zegt hij van, ik ga terug naar de hemel, dat moet gebeuren. Want als ik niet ga, kan mijn geest niet komen. En dan stort hij zijn geest in ons uit. En dan komt hij opnieuw dichterbij, want hij wil in ons wonen. Hij wil onder ons wonen. En dan zegt Paulus, dat is slechts het voorschot. We hebben het net gelezen. Als je denkt dat dit het summum is, is het voorschot. Het is de enige manier waarop zijn aanwezigheid in de nu nog gebroken, vervallen staat in deze wereld kan zijn. Maar dan komt de climax, Openbaring. Hij zal als onze God, zoals God God is, onder ons wonen. Schitterend. En dan staat er nog veel meer in dit stuk. Dan staat er dat er geen dood, jammerklacht of pijn meer zal zijn. En hier hebben we vorige week al wat over gezegd. Dit komt omdat de bron hiervan, de dood zelf, vernietigd zal worden, dood zal gaan, zal ten onder gaan aan haar eigen furie. Alles wat zonde vernietigde en teweeg bracht, wordt verwijderd en hersteld. En hier staat dan, staat dat hier al? Nee, dat komt zo meteen. Weet je, dit is een constante gang naar de climax, zowel in de aanwezigheid van God als in de perfectie, maar ook voor ons als bruid. De bruid waar Hosea over profeteerde, waar Jezus zichzelf voor gaf, die komt halen bij de wederkomst, vindt haar thuis op deze plek. En dit is waar de bruiloft van het lam plaats zal vinden, om vervolgens in eeuwigheid met haar bruidegom te zijn. Nou, nogmaals, hier kan je prima een punt zetten en zeggen van dit was mooi en we gaan aan de koffie. Maar het wordt nog veel en veel en veel mooier. En weet je wat het nou al ons nog veel mooier maakt? Die nieuwe gemaakte hemel en aarde waar Openbaring over spreekt, pakt naadloos de alles herstellende draad op waar Genesis 3 stopt. En ik weet niet, ik bouw nogal eens lange zinnen, dat doe ik ook als ik brieven of e-mails schrijf. Sommigen van ons kunnen dat beamen. En dan bedien ik mijzelf van tussenzinnen, tussen komma's. En ik heb vroeger geleerd dat een tussenzin moet je weg kunnen laten en moet het verhaal nog steeds doorlopen. Dus weet je, eigenlijk is het heel simpel. In Genesis 3 zet God een komma. Genesis 3 is daar waar het misgaat en waar de mens uit de Hof van Eden gezet wordt. En dan komt er een hele lange tussenzin van een paar eeuwen. Als je denkt dat ik lange zinnen bouw. En dan komt er opnieuw een komma en dan gaat Openbaring verder. En het is zo prachtig om te zien dat die twee naadloos op elkaar aansluiten. En dat God verder gaat waarof dat de perfectie in Genesis 3 stopt. En daar wil ik je graag in meenemen. Want weet je, alles wat je leest hier in Openbaring 21 en 22 is de voltooiing van wat in Eden bedoeld was om te zijn. En dan heb ik het niet over het plaatsje Eden, maar de Hof van Eden. Lees maar eens met me mee. Ik neem je mee naar Genesis 2, vers 8 tot 10. Dit is de perfectie en hier is nog niks fout gegaan. God de Heer legt in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. En hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Ede een rivier die de tuin bevloeit. En verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Dit is hoe het bedoeld was. Dit was de perfectie hoe God het gemaakt heeft. En dan komt het moment dat de mens zegt: Vader, dank u wel voor het aanbod. Maar wij hoeven niet zo nodig van u afhankelijk te zijn als bron van leven. We willen het liever zelf doen. En daar wordt de mens afgeknipt van de bron van leven en komt zonde en verval. En als de Almachtige ziet wat dat doet, dan is daar het moment dat hij zegt van: je hebt gegeten van boom 1, de boom van kennis van goed en kwaad, was nooit voor ons bedoeld, hè? Alle wikken en wegen van is dit wel of niet goed, was nooit voor je bedoeld. Dus niet hoe je geschapen bent, is deel van de vloek die de zonde teweeg gebracht hebt. Moet je voorstellen dat je daar vrij van bent. Dat is lekker. Dat is hoe het ooit bedoeld was. Dan zegt hij van: joh, als je van boom 1 gegeten hebt, wat nooit de bedoeling was, moet ik voorkomen dat je van boom 2 eet, anders zal je in eeuwigheid in deze vervallen staat blijven. En dan komt dit stuk. Genesis 3, vers 22 tot 24. En toen dacht God de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Hij leefde niet langer op open handen van: Heer, zegt u maar wat goed is. Hij wilde zelf bepalen wat goed en kwaad was. En nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven in de vervallen staat die toen was. En daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij in het oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. En zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Weet je, God verstoot de mens uit de hof van Eden om erger te voorkomen. Niet om ons uit een heerlijke plek weg te brengen, maar dat hij zegt van: hier ligt de sleutel naar een eeuwig gebroken leven. En dat is niet hoe ik het bedoeld heb. En vervolgens zegt hij van: ik wil niet dat je de eeuwigheid in de gebrokenheid die de zonde teweeg gebracht hebt door moet brengen. En dus zet ik je uit de hof van Eden. Maar zodra, als dat de macht van de zonde gebroken is en de dood die eruit voortkwam aan haar eigen furie ten onder is gegaan, pakt de Almachtige de draad weer op waar hier de komma staat en waar het ooit misging. En vanuit het herstel wat Jezus bracht, wordt de oorsprong van destijds voltooid. Openbaring 22, als je dacht dat het mooi was, hier wordt het nog mooier. Hij liet me een rivier zien. Hé, zo zijn we begonnen ook. Met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van de stad, aan weerskanten van de rivier, stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf, het getal van de volheid. Elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en met hun eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Er zal geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet meer nodig. Halleluja, geen donkere herfsten meer. Want God de Heer zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Weet je, lees even dat de rest tussen komma's staat. God zegt in Genesis: de mens heeft van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten, wilde niet langer in mijn afhankelijkheid leven en zal nu zelf de vruchten van kwaad ook moeten plukken en moeten eten. En als ze dat combineren met de boom van het leven, zullen ze in eeuwigheid in die staat verkeren. Dat gaan we niet doen. En dus zet hij de mens uit de mogelijkheid om voor zichzelf eeuwig verderf te bewerkstelligen. Ik vraag me wel eens af, als God het niet gedaan heeft, denk ik dat we van die anderen ook gegeten hadden. Dat zit zo in onze natuur. En God zegt: ik doe dit om erger te voorkomen. En dan komt er een heel herstelplan, waar uiteindelijk God zichzelf geeft en zegt van: en ik zal door het offer van Jezus Christus alles wegnemen wat hier ooit vloek teweeg gebracht heb. Komma, en dan stroomt de rivier overnieuw. De rivier die in Genesis de hof tot leven wekte door haar te bevloeien, stroomt vrijelijk vanuit het nieuwe Jeruzalem. En ik weet niet of je opvalt, maar ook deze kent twee bomen. Alleen niet twee verschillende. Waar Ede de boom van kennis van goed en kwaad en de boom van het leven kende, kent Openbaring twee bomen des levens. Want kennis van goed en kwaad heeft daar geen nut meer, want er is geen kwaad aanwezig. En de vloek die daaruit voortkwam is opgeheven, want er zal niets meer zijn waar nog vloek aan kleeft. En als je leest van waarom dan twee bomen, dan denk je, nou, er is ineens een tweede bij. Dan, daar, nogmaals, dan kom je in verschillende uitleggen. Maar de mooiste vond ik dit. Zeg, aan weerskanten van de rivier, zodat er voor niemand een barrière tussen is en voor ieder toegankelijk is. Je hoeft niet eerst om te lopen. Er is geen rivier die je af kan snijden van. Hij is toegankelijk voor een ieder. Wanneer de macht van de zonde gebroken is en de dood aan haar eigen furie ten onder is gegaan, opent de Heer voor ons datgene wat dat gesloten was. En de overtreffende trap van schoonheid hebben we nog niet eens gehad. Die zit in de woordstudie over levensboom. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, hier heb ik alles even weggelegd. Marian zegt, wat ga je doen? Ik zeg, ik moet even banjeren. En hier moet ik eens even op kouwen. Want levensboom zegt de MBV, andere vertalingen zeggen boom des levens en daar staat xylon zo heen. En kijk eens naar me mee wat die twee woorden betekenen. Xylon betekent dat wat van hout is gemaakt en refereert aan een balk waaraan iemand is opgehangen, een galg of een kruis. Hier staat niet boom, hier staat niet spriet die ooit plant wordt, die zich vervolgens verhoudt tot boom. Hier staat hout als in vloekhout. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Een balk met gaten erin, waarin de voeten, handen en hals van gevangenen werden gestoken. Dit is hout waar vloek op rustte. Dit is hout wat straf communiceerde. Dit is hout waar ooit de Zoon van God aan hing. Dit is het vloekhout van Golgotha. En vervolgens staat er het tweede woord. En dat is misschien nog wel mooier, want hier zie je dat het vloekhout van Golgotha, als alle vloek ervan afgenomen wordt, leven zal voortbrengen. En dan staat er de toestand van iemand die levenskracht heeft of bezield is. En mag ik je meenemen naar 2a. Van de absolute volheid van leven, zowel wezenlijk als ethisch, dat aan God toebehoort. En door hem aan de logos, het levende woord, het allesomvattende woord, en aan Christus, in wie logos de menselijke natuur heeft aangenomen, is. Marian zei vanmorgen, de tekst van de dag is Lucas 21, vers 33. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woord, logos, zal nooit verdwijnen. Wat hier staat is dit. In het begin was God. In het begin was het woord. En het woord was God. Het woord heeft alles gemaakt wat er was. Genesis tot imperfectie. En als de imperfectie zijn intrede doet, omdat de mens ontrouw is aan God, wordt het woord vlees. Jezus. En het woord logos heeft onder ons gewoond. En het woord Jezus heeft vervolgens zichzelf gegeven aan het vloekhout op Golgotha. En doordat hij zichzelf gaf aan het vloekhout op Golgotha, brak hij alles wat het vloekhout tot vloekhout maakte. En maakte hij het kruis van Golgotha tot de levensboom uit Openbaring 22. En vervolgens staat er, en hij zal aan weerskanten van de rivier aanwezig zijn, als teken van uitbundig leven, wat of dat zijn oorsprong vindt bij de Vader, wat ooit geroofd was door de vijand, wat dan nog teruggegeven is door de Zoon die zich gaf aan het vloekhout en die alles waar vloek op rust vernietigd heeft. En weggenomen heeft. En daar waar jij en ik in de schaduw van de levensboom met de Almachtige een appeltje eten, is daar de schaduw van het Almachtige niet te vatten werk van de Zoon van God, wat zorgt dat het leven weer stroomt zoals het in Eden bedoeld was. Wat alles wat er aan gepeuterd heeft door de eeuwen heen buitenspel zet. Wat ieder verval weghaalt, want het offer was volkomen. Hier groeien niet twee mooie bomen die toevallig leven geven als je van de appel eet. Hier staat dat hun bladeren heelheid zullen brengen onder de volken. Dat is het al aan het doen. En de heelheid voor de volken komt voort uit hem die zichzelf gaf aan het vloekhout van Golgotha en er daar de boom van leven van maakte. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar dit vind ik mindblowing. Het vloekhout van Golgotha wordt ontdaan van alles vloek, zodat het de 2.0 levensboom kan worden. En het vervangt de boom van kennis van goed en kwaad. En in het nieuwe, wat of dat komt, en waar Openbaring van spreekt, zijn er twee aanwezig, zonder barrières. Ik heb hier opgeschreven, het voormalig vloekhout van Golgotha is door het offer van Jezus, wat iedere vloek ophief, getransformeerd tot twee levensbomen die staan aan de rivier die vloeit vanaf Gods troon, toegankelijk voor iedereen, met het leven van de hoogste orde als gevolg, hoger dan de oorsprong in Eden, doordat God er eeuwig zijn heelheid door verspreidt en zal verspreiden. Dit is je toekomst. En die staat vast. Nee. Dit is je toekomst. En die staat vast. Amen. En weet je, de climax die Openbaring 22 beschrijft, zet alles van Genesis 3 tot aan dat moment buitenspel. Heft alles op. Dat is iets anders dan, we gaan een tijd in waarin je niet meer hoeft te huilen hoor. Zo praten wij hier vaak over als troost. Ach, ooit gaan alle tranen van je... Nee. Alles wat überhaupt tranen teweeg kan brengen, is niet meer aanwezig. En is zijn kracht ontnomen en is zijn toegang ontzegd. Het is niet van, ja, maar ooit in de eeuwigheid zal de Heer je troosten. Weet je, ik geloof dat er in de eeuwigheid niet eens meer sprake is van troost. Want op het moment dat het moment van die wederkomst daar is en dat oordeel is geveld, en dit is de grande finale, hier kom je terecht, dan heeft kwaad geen plaats meer, dan heeft dood geen plaats meer, dan heeft pijn geen plaats meer, dan heeft gebrek geen plaats meer, dan heeft verval geen plaats meer, het heeft geen plaats meer. Dus zit het ook niet meer in je gedachten van hoe het vroeger ooit was, want het heeft geen plaats meer. Kun je je voorstellen? Een eeuwigheid zonder dat verval en sores en ellende hier überhaupt plaats heeft. Dat is wat ons beloofd is. In de directe aanwezigheid van de Almachtige. En vanmorgen, het einde van de serie, heeft Openbaring het laatste woord. En ik ga hem niet op het scherm zetten. Want ik wil dat dit het laatste plaatje is wat je ziet en niet een labtekst. Openbaring 22, vanaf vers 16. Hier is de Heer zelf aan het woord. En het is alsof hij zegt, als het je allemaal te wonderlijk is, als je denkt, ik kan het allemaal niet bevatten, als je denkt, maar dit was veel, laat me je dan bemoedigen dat ik zelf degene ben die dit echt geopenbaard heb. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente, voor ons. Ik, mocht je eraan twijfelen wie ik ben de telg van David. Zijn nakomeling, de stralende morgenster. Hier spreekt hem die gegeven is alle macht, de naam boven alle namen. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst gekregen heeft door dit verhaal zeggen kom. En laten we vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar, Jezus antwoord, tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort. Dat zijn jullie vanmorgen. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in het boek beschreven zijn. En als iemand er iets van afneemt, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals in het boek beschreven zijn. Want hier mag je niks aan toedoen of niks aan afdoen, want dit staat vast, omdat hij het gezegd heeft. En wat hij zegt, staat vast. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met jullie allen.